Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanmorgen gaat dominee Mulder voor. De schriftlezing is Esther 2, vers 1 tot en met 20. Mededelingen namens de kerkenraad. De volgende doopleden hopen in de middagdienst op eerste Pinksterdag geloofsbelijdenis te doen. Alexander de Boer, Monique van der Brink, Floris de Bruin, Yannick Diepeveen, Nathan Driessen, Esther Kruis, Jurjen van Laar, Joris Prins, Ruben van der Ree, Inge van Rossum, Corné van Rossum, Ernst van Vuren, Maurice van Wakeren, Ruben van Wijk en Rodé van Wijk-Treur, Jessica Wildschut. De fysieke collecte in de dienst is bestemd om de kosten te dekken die het damescomité maakt. Te denken valt hierbij aan het dagboekje en de kleine attenties die worden uitgereikt. Ongeveer 25 zusters van het damescomité bezoeken heel trouw de oudere gemeenteleden van onze gemeente. En we willen via deze weg als diaconie hier ook onze dankbaarheid uitspreken jegens God en deze zusters voor het diaconale werk dat ze zo liefdevol mogen doen. U kunt uw gift ook overmaken op het rekeningnummer van de diaconie. We gaan nu de schoolpsalm, psalm 118, vers 12 zingen. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade zij en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu met elkaar uit Psalm 8. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? Psalm 8, het eerste, vierde en ook het negende vers. We luisteren samen naar de geboden die de Heer ons geeft en vervolgens zingen we opnieuw over Gods naam. Het Psalm 117, het eerste vers. Loof de Heer, gij heidendom, gij volken prijst zijn naam, Alom. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld laten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. In ons gemeenschappelijke gebed zullen we een aantal mensen in het bijzonder noemen. We denken aan de jonge Bente Averink van de Marshallstraat 5 in Zetten. Zij hoopt komende dinsdag een operatie te krijgen aan haar longen. De longen proberen ze schoon te spoelen. Er wordt weefsel op kweek gezet en ze krijgt een piklijn in haar bovenarm. En dan krijgt ze voor 4 weken 2 verschillende soorten antibiotica vanwege een bacterie die in haar longen zit. We denken aan zuster Ida Kriek van de Zandbrinkstraat 172. Zij heeft te horen gekregen dat de alvleesklierkanker in een ver stadium is. In menselijke wijze gesproken is de prognose niet zo goed. Maar ze vertrouwt zich aan de Heere toe. We denken aan zuster van Hoeflaken. Zij verblijft in de Moriahoeve en deze week is ze intern verhuisd. Ze heeft daarnaast ook te maken met vermindering van krachten. Ik denk ook aan de generale synode die komende week samenkomt. Zullen we de Heer ook danken dat onze buurgemeente in Bennekom een nieuwe predikant mag ontvangen, want dominee Hogeboom het beroep heeft aangenomen. En ik begreep dat ook de Julianakerk een eigen predikant krijgt. Daar zullen we ook voor danken. Zullen we samen tot God gaan. Hemelse Vader, Heere God, op deze weeszondag zijn we als gemeente van u weer samengekomen. Wat een voorrecht is dat. Wat heerlijk is het om samen te kunnen komen in alle rust en vrijheid. En dat te doen op deze dag. Als we toch ook weer misschien wel net als afgelopen donderdag, beseffen dat u uw zoon heeft thuisgehaald. Dat hij die triomftocht naar boven mocht maken. We danken u daarvoor, Heer, voor het heilsfeit. En we zien eruit, Heer, dat de triomftocht naar de aarde zal mogen worden ingezet. En Heer, we zien uit naar dat moment. Dat alle ellende, alle ziekte, alle zonde, ja, ook de dood er niet meer zal zijn. Geen tranen, Heer. Wat zal dat geweldig zijn. We bidden u, Heer, komt u alstublieft spoedig. Zend uw Zoon. Heer Jezus, kom toch spoedig. Heer, en tegelijkertijd weten we dat het gaat volgens uw plan en op uw manier. En dat u juist ook uw genade wil bewijzen. En we bidden u, Heer, wilt u ons helpen om uw stem te verstaan in het leven. Geef, Heer, dat het ook zijn kracht zal doen als we uw woord lezen. Als het op ons in laten werken vanmorgen. Zegen ons als concentreren misschien wat lastig is voor ons. Geef wat nodig is. In spreken, luisteren, in zingen, begeleiden. Zegen de gaven die we geven, in het bijzonder ook met het oog op het damescomité. Heer, we danken u voor het werk wat ze mogen doen. Deze dames. Welke betekenis dat heeft. Welke zegen dat mag geven aan de mensen die ze bezoeken. En zegent u hen ook in hun werk en sterk ze voor de taak die ze mogen vervullen. Heer onze God, als we uw goede woorden horen, dan klaagt het ons ook aan. Ja, wij prijzen uw naam, dat u zo goed bent, maar we beseffen ook iets van onze zondigheid. We vragen u om vergeving. Vergeving voor de zonde die we bewust hebben gedaan, maar ook voor die onbewuste zonde. Voor de verkeerde patronen. En leer ons om de weg achter u aan te gaan. En schenk ons dan ook als volgelingen van u vastberadenheid. Of nu jong zijn of oud. Zegent u ons als gemeente, Heer, of we hier zijn, of dat we deze dienst op afstand meebeleven. Zegent u de oppas, de parel. Zegen ons allemaal, Heer. Hoe sterk of hoe zwak we zijn. Hoe gezond of hoe kwetsbaar. Heer, dan weten we allemaal dat Bente Averink heel kwetsbaar is. En opnieuw, Heer, moet zij naar het ziekenhuis. En dan weet u, Heer, dat dinsdag toch een hele spannende operatie is. Als ze in haar longen zullen gaan. Proberen schoon te spoelen. Heer, als weefsel op kweek gezet wordt, als ze wekenlang antibiotica zou krijgen. Heer, onvoorstelbaar wat dat meisje al heeft moeten meemaken en ook nu weer, Heer. We dragen haar van harte aan u op. Kind van zoveel gebeden. Heer, zorgt u voor haar. Wees bij haar zusje, maar ook bij haar ouders. Geef dat ze zich gedragen mogen weten door u, de Heer, hun heelmeester. Heer, we vragen u om uw nabijheid voor Ida en Goos Kriek en hun gezin. U weet, Heer, welke prognose er uitgesproken is. En menselijke wijs gesproken is die prognose niet goed. En raakt dat diep. Het geeft verdriet. Het doet zeer. Tegelijkertijd willen we danken dat er vertrouwen mag zijn op u. En wilt u vooral ook geven dat dat er zal zijn en blijven. Dat ze zich samen met de kinderen, de kleinkinderen, mogen toevertrouwen aan u, de Heere die zorgt. Ook al snappen wij uw weg soms niet. Heer, dan weet u de zorgen die er al waren om kleindochter Lilia, die ook zo'n zware weg moet gaan. En dan nu als oma ook. Heer, het grijpt aan. Zegen hun gezin in alles wat zij te dragen hebben. Heer, zorgt u alstublieft voor zuster Hoeflaken als zij op leeftijd gekomen is. En als ze intern verhuisd is in de Moriahoeve. Heer, dat doet toch best wel veel met een mens. Wilt u bij haar zijn? Geef dat zij uw zorg mag opmerken. En dat daar waar haar krachten verminderen, dat haar vertrouwen op u niet minder wordt. En dat ze mag weten en belijden dat u er bent en ook voor haar zorgt. Heer, zegent u haar zo, maar zegent u ook andere ouderen in de gemeente die te maken hebben met vermindering van krachten. Zegent u ons als we merken dat het lichamelijk en psychisch zwaarder wordt. Wees ook bij jongeren, heren, ook als er daar vragen kunnen zijn. Of omstandigheden die aandacht vragen. We bidden u voor ze, heren, omdat zij uw naam belijden en in uw weg gaan. Heren, wij bidden u voor onze generale synode. Geeft u wijsheid aan de broeders die afgevaardigd zijn en komende week opnieuw zullen samenkomen. In bijzonder dragen we dominee van der Ree en broeder Heijstek op. U weet, heren, dat de situatie ingewikkeld was en is. Heren, dan wordt er gesproken en gebeden om eenheid, om waarheid. Maar of we met elkaar uitkomen, heren, het gaat ons aan het hart. We vragen u vergeving voor de ontstaande situatie en geef dat er een weg gevonden wordt. Wijs, heren, de weg. En bewaar en vermeerder zelf uw kerk, heren. En zou u een opwekking willen geven in ons kleine landje, in onze woonplaats, in onze gemeente. En ga onze gezinnen dan ook niet voorbij. Werk met kracht, Heer, dat zichtbaar wordt dat u werkt. Zegent u zo alle plaatsen waar uw woord verkondigd wordt. Of het nu is in kerkgebouwen of in biddinghuizen. Op een open terrein, in een tent. Heren, wij vragen u, breid uw koninkrijk uit. Verheerlijk uw naam. En laat uw woord helder en eerlijk gebracht mogen worden. Ook vanmorgen, hier in ons midden. Heren, we danken u dat onze buurgemeente Bennekom, dat ze een nieuwe predikant mogen ontvangen uit uw hand. Dank u wel dat u de weg gewezen heeft aan dominee Hogeboom. Geef dat hij met zijn gezin goed afscheid mag hebben van de gemeente van Utrecht-West. En ook de weg mag gaan naar Bennekom en daar tot zegen mag zijn. Heren, we danken u dat ook de Julianakerk een bericht heeft gekregen dat een predikant het beroep heeft aangenomen. Wij zijn dankbaar voor het voortgaande werk ook hier in deze woonplaats. Breid uw koninkrijk uit, heren, in al die gemeentes, in al die kerken. En geef dat uw naam verheerlijkt wordt. En dat we met elkaar mogen schuilen achter u. Te midden van alles wat er gebeurt in deze wereld. Alle dingen die hier kunnen spelen in onze levens. Heren, richt onze harten op u. En spreek dan, heren. En laat het zijn dat uw gemeente, dat wij allemaal uw stem horen en er gehoor aan geven. Tot uw eer, tot de glorie van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, als jullie dit plaatje zien, dan weten jullie wel wie dat is, hè? Dat hoef ik denk niet te vragen. Dus jullie weten allemaal dat die meneer, dat is meneer W.A. van Buren. En die oudere vrouw, dat is Leila van der Bos. En dat meisje in het midden, dat is Claire. Toch? Zo heet ze toch? Of wie van jullie zegt, maar zo heet ze helemaal niet? Ze heet helemaal niet zo. Oké. Sommigen durven hun vinger niet op te steken, maar die denken, nou dominee, wat u nu gezegd heeft, dat klopt toch helemaal niet? Want hoe heten ze wel? Hoe kennen wij deze mensen? Wie weet het? Ja, durf jij het te zeggen? Heel goed. Koning Willem-Alexander en de koningin Maxima en de kroonprinses Amalia. Ja, dat klopt. Zo kennen we ze natuurlijk. Maar die namen die ik net noemde, die hebben ze ook wel eens gebruikt. Want ja, als je natuurlijk reserveert in een restaurant als koning Willem-Alexander, dan denkt iedereen natuurlijk van, oh, nu komt de koning. En ja, dan staan er straks allemaal fotografen en zo. Dan kun je natuurlijk beter reserveren als W.A. van Buren. Of als je als koningin iets wil doen waarvan je denkt, nou, niet iedereen hoeft het te weten. Leila van der Bos. En onze kroonprinses heeft een bijbaan gehad en toen had ze de naam Claire. Het zijn eigenlijk schuilnamen. Namen die je aanneemt, zodat andere mensen niet gelijk doorhebben wie jij echt bent. Nou, zo doen ze het bij het koningshuis. Maar eigenlijk gebeurt dat ook in onze tekst. Want dat ene meisje, Hadassa, die krijgt een andere naam. Esther. Hadassa, een naam die heel duidelijk laat zien, je bent Joods. Maar Esther, een naam die heel erg goed bij Perzië past. Een schuilnaam, zodat je niet gelijk doorhebt wie zij is. Laten we samen gaan lezen. Esther 2, vers 1 tot en met vers 20. En daarna zingen we opnieuw over de naam van God. Psalm 115, vers 1 en 2. Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen. Esther 2, vers 1 tot en met 20. Na deze gebeurtenissen, toen de woede van koning Ahasveros bedaard was, dacht hij aan Vasti en aan wat zij had gedaan en wat over haar besloten was. Toen zeiden de overlingen van de koning die hem dienden, laat men voor de koning meisjes zoeken die maagd zijn en knap om te zien. En laat de koning opzichters aanstellen in alle gewesten van zijn koninkrijk. Omdat zij elk meisje dat maagd is en knap om te zien, verzamelen in de burcht Susan, in het vrouwenverblijf, onder de hoede van Hegai, de hoveling van de koning, de bewaarder van de vrouwen, en laat men hun een schoonheidsbehandeling geven. En het meisje dat welgevallig zal zijn in de ogen van de koning, moet koningin worden in de plaats van Vasti. Dit woord nu was goed in de ogen van de koning, en zo deed hij. Er was een Joods man in de burcht Susan, en zijn naam was Mordechai, de zoon van Jair, de zoon van Simei, de zoon van Kis, een man uit Benjamin, die weggevoerd was uit Jeruzalem, met de ballingen die weggevoerd waren, met Jegonia, de koning van Juda, die Nebukadnezar, de koning van Babel, in ballingschap had gevoerd. En hij was het die Hadassa, dat is Esther, de dochter van zijn oom, opvoedde, want ze had geen vader of moeder. Het meisje nu was mooi van gestalte en knap om te zien. En toen haar vader en moeder gestorven waren, had Mordechai haar als dochter aangenomen. En het gebeurde toen het woord van de koning en zijn wet bekend waren geworden, en toen veel meisjes verzameld werden in de burcht Susan, onder de hoede van Hegai, dat ook Esther meegenomen werd naar het huis van de koning, onder de hoede van Hegai, de bewaarder van de vrouwen. En het meisje was welgevallig in zijn ogen, en zij verwierf gunst bij hem. En hij haastte zich om haar schoonheidsmiddelen en haar deel van het voedsel te geven, en om haar 7 aanzienlijke meisjes uit het huis van de koning te geven. En hij plaatste haar en haar meisjes over naar het beste gedeelte van het vrouwenverblijf. Esther had haar volk en haar afkomst niet verteld, want Mordechai had haar geboden dat zij die niet zou vertellen. En elke dag wandelde Mordechai voor de voorhof van het vrouwenverblijf om de welstand van Esther te vernemen en wat er met haar zou gebeuren. En wanneer een meisje aan de beurt was om bij koning Ahasveros te komen, nadat zij 12 maanden lang behandeld was, volgens de bepaling voor de vrouwen, want zoveel dagen duurde hun schoonheidsbehandeling, 6 maanden werden zij behandeld met mirreolie en 6 maanden met specerijen en schoonheidsmiddelen voor de vrouwen. Dan kwam het meisje op deze manier naar de koning. Al wat zij vroeg, werd haar gegeven om met zich mee te nemen uit het vrouwenverblijf naar het huis van de koning. Zij kwam 's avonds en 's morgens keerde zij terug naar het tweede vrouwenverblijf onder de hoede van Saasgas, de hoveling van de koning, de bewaker van de bijvrouwen. Zij kwam niet meer bij de koning, behalve wanneer de koning naar haar verlangde en zij bij haar naam werd geroepen. En toen de beurt van Esther kwam, de dochter van Abigail, de oom van Mordechai, die haar als dochter had aangenomen, om bij de koning te komen, verzocht zij om niets anders mee te nemen dan wat Hegai, de hoveling van de koning, de bewaarder van de vrouwen, zei. En Esther verwierf genade in de ogen van ieder die haar zag. En Esther werd meegenomen naar koning Ahasveros, naar zijn koninklijk huis, in de 10e maand, dat is de maand Tebet, in zijn 7e regeringsjaar. En de koning had Esther meer lief dan alle andere vrouwen, en zij verwierf bij hem meer genade en gunst dan alle andere meisjes. En hij zette de koninklijke diadeem op haar hoofd en maakte haar koningin in de plaats van Vasti. De koning richtte een grote maaltijd aan voor al zijn vorsten en dienaren. De maaltijd ter ere van Esther. Hij zorgde voor rust in de gewesten en gaf geschenken naar het vermogen van de koning. En toen men nogmaals meisjes verzamelde, zat Mordechai in de poort van de koning. Esther had haar afkomst en haar volk niet verteld, zoals Mordechai haar had geboden. Want Esther deed overeenkomstig het bevel van Mordechai, evenals toen ze bij hem opgevoed werd. Tot zover. Na de verkondiging zingen we opnieuw over Gods naam, Psalm 103, vers 1 en 2. Loof, loof de Heer mijn ziel met alle krachten, verhef zijn naam zo groot en heilig te achten. Psalm 103, de eerste twee versen na de verkondiging. Het uitgangspunt voor de preek is wat we gelezen hebben in hoofdstuk 2. En dan heeft u misschien al wel door, het gaat dus echt over namen. Dat speelt een rol in dit hoofdstuk. En de vrouwen moeten bij naam genoemd worden door de koning. Maar ik lees nog vers 10 en 20, waar de afkomst niet verteld wordt. Esther had haar volk en haar afkomst niet verteld. Want Mordechai had haar geboden dat zij die niet zou vertellen. In vers 20. Esther had haar afkomst en haar volk niet verteld, zoals Mordechai haar had geboden. Want Esther deed overeenkomstig het bevel van Mordechai, evenals toen zij bij hem opgevoed werd. Ja, Hadassah is dus een hele Joodse naam. Wil je niet bekend zijn, dan moet je een schuilnaam kiezen. Dat wordt Esther. Het thema voor de preek is daarom: waarom een schuilnaam? En dan kijken we allereerst naar Esther, vervolgens naar Mordechai en daarna naar Ahasveros. Waarom een schuilnaam? Esther, Mordechai en Ahasveros. Gemeente van Christus, u hier vanmorgen in de kerk en nu als u op afstand verbonden bent. Het is februari 1986. Het vriest dat het kraakt. Het is echt ijzig koud. Sloten zijn dichtgevroren. Kanalen raken steeds meer vol met ijs. En de spanning stijgt. Zou er dit jaar een Elfstedentocht georganiseerd kunnen worden? Ja, er komt groen licht. 26 februari is de grote dag. De Elfstedentocht. En aan de start verschijnt ook ene W.A. van Buren. Jongeman, 18 jaar, niets bijzonders aan. Totdat langzamerhand mensen een ideetje krijgen wie die W.A. van Buren nu echt is. Dat is kroonprins Willem-Alexander, die zich opgegeven had onder die naam. En steeds meer mensen herkennen hem onderweg en... ja, als uiteindelijk zijn ouders bij de finish staan, ja, dan is al duidelijk. W.A. van Buren, dat is een schuilnaam voor prins Willem-Alexander. En niet alleen de koning maakt wel eens gebruik van een schuilnaam. Ook mensen die boeken schrijven doen dat wel eens. Misschien kent u wel de boeken van Snuf de Hond. Geschreven door Piet Prins. Nou ja, die heet eigenlijk Piet Jongeling. Op internet, fora, op YouTube, kun je ook een hele andere naam aannemen. Een schuilnaam gebruik je zodat ja, niet iedereen gelijk doorheeft dat jij het bent. Of wie je bent. En ergens gebeurt dat dus ook bij ja, de hoofdpersoon van dit boek. Esther. Jonge, knappe vrouw. Meisje. Die koningin wordt van Perzië. Maar Esther is niet haar eigen naam. Het is zeer waarschijnlijk dat zij gewoon van geboorte af aan Hadassah heeft geheten. En dat Esther een schuilnaam is geworden voor deze gelegenheid. Of misschien dat ze al die tijd die schuilnaam al heeft gehad. Want ja, als ze zou zeggen op straat, ik ben Hadassah, dan zou iedereen weten, oh, dat is een Jodin. Dat is er eentje van dat volk met die afkomst. En blijkbaar willen ze dat niet. Zij en anderen willen niet dat iemand weet wie zij is. En tot twee keer toe staat het er, hebben we het gelezen, vers 10 en vers 20. Haar echte naam, haar echte achtergrond moet verborgen blijven. Waarom dan de naam Esther, hoe is ze daarop gekomen? Nou ja, Hadassah betekent mitte. Een mitte, dat is een heester met stervormige bloemen. Esther betekent vanuit het Perzisch ster. Mogelijk is dat de lijn dus naar deze naam, dat er toch een bepaalde verbinding is. In ieder geval blijkt uit het hoofdstuk, ze wil niet dat anderen weten wie zij echt is. En dat blijkt ook in hoe ze leeft. Want in vers 9 lees je dat ze zich helemaal niet aan de voedselwetten houdt. De reinigheidsvoorschriften die de Bijbel geeft, die zal ze niet gehouden hebben. Waarom niet? Nou, ze wil blijkbaar dus niet laten zien dat ze Joods is. Dat ze bij de volk van Gods verbond hoort. Dat wil ze niet laten zien. Waarom wil ze dat nou niet? Is daar een goede reden voor? Nou, goede vraag. We krijgen er niet gelijk antwoord op. Maar ze lijkt daarin misschien juist ook al heel erg op mensen tegenwoordig. Kerkmensen. Hoeveel kerkmensen zijn er niet die door de weeks eigenlijk zich verschuilen? Misschien wel gemeenteleden die in hun dagelijks leven verstoppen wie God is. Dat je leeft door de week alsof je geen verbond met God hebt. En dan kunnen we ook aan elkaar vragen, waarom doen we dat? Waarom doen ze dat? Of misschien moet je als je eerlijk kijkt naar je leven vragen, waarom doe ik dat? Waarom verschuil ik waar ik bij hoor? Waarom stop ik dat weg? Kijk, bij Hadassa besef je, zij is waarschijnlijk nog redelijk jong. En al heel jong is ze haar vader en moeder kwijtgeraakt. Ze is wees. Wat heftig. En het is natuurlijk heel fijn dat Mordechai haar heeft aangenomen als dochter en voor haar gezorgd heeft. Maar dat is natuurlijk ook gewoon nog een jonge vrouw. Prachtig om te zien, knap uiterlijk. Jongens keken om als zij voorbij kwam lopen. Ja, zelfs Hegai, de vrouwenbewaarder die zoveel vrouwen gezien heeft, ja, die schat wel in dat zij die speciale behandeling moet krijgen. In het beste gedeelte van het huis. En ze verwerft genade in de ogen van iedereen die haar ziet. Knap van buiten, knap van binnen. Maar tegelijkertijd kiest ze ervoor om dat van geloof weg te stoppen. Hoe is ze eigenlijk daar gekomen in dat vrouwenverblijf? Heel wat uitleggers menen dat ze tegen haar zin meegenomen is. Maar toch lezen we daar eigenlijk niks van. Sommige uitleggers die geven aan, het zal vast een soort razzia geweest zijn, zoals ze in de Tweede Wereldoorlog ook had. Je was knap, je werd gewoon meegenomen, je had geen keuze, je kunt niks ertegen doen, tegen wil en dank. En dan lees je natuurlijk in vers 3 en 8 woorden als verzamelen, meegenomen. Maar toch vraag ik me af of dat wel waar is. Die woorden in vers 3 en 8 zijn redelijk neutraal. Die woorden in vers 3 en 8 die roepen niet gelijk het beeld op van een meisje dat tegen wil en dank meegevoerd wordt. Ja, als een meisje tegen wil en dank daar komt en ze moet vervolgens naar de koning toe tegen wil en dank, dat wordt natuurlijk sowieso niet. Het enige wat we eigenlijk van Esther lezen is haar houding in het vrouwenverblijf, is dat ze een andere naam aanneemt en dat ze zich helemaal voegt in alles wat bij dat vrouwenverblijf hoort, wat bij die ene nacht van de koning past. En ergens lijkt ze wel iets op Jozef. Jozef die kwam in de gunst bij de gevangenbewaarder en Esther komt in de gunst bij ja, de vrouwenbewaarder. Maar er is wel één heel groot verschil. Bij Jozef lezen we van God en bij Esther lezen we daar niks van. Ze verbergt zich. Ze verbergt dat God er is. Apart. Het schetst dus het beeld dat Esther echt haar best doet. Ze lijkt zich dus redelijk thuis te voelen aan het Perzische Hof. Verstopt dat ze Joods is. En er niets is te merken dat ze bij God hoort en met God wil leven. Hadassa wil als Esther ja, naar de kroon steken. En terwijl ze daar is, gaat ze dus mee in de flow van alles en iedereen in het vrouwenverblijf, gericht op die ene nacht met de koning. Ze gaat er dus helemaal in mee om de mooiste, de aantrekkelijkste, de geschiktste kandidaat te zijn om lichamelijk zo op te vallen. En daar brengt ze offers voor. Daar verloochent ze haar afkomst voor. Daar verloochent ze God voor. Nou, niet hard. Maar ze verzwijgt het. Misschien is er iemand die vanmorgen luistert en die zegt, ja, dominee, klopt dit wel? Ik had een heel positief beeld van Esther en wat u nu zegt. Ja, snap ik. Herken ik eigenlijk ook wel. En heel vaak lees je ook dat ze Esther proberen vrij te pleiten. Dat er geredeneerd wordt van ja, ze zag het ook alleen als uiterlijk. Maar in het geheim hield ze haar Joodse identiteit vast. Of ze zag het als een mogelijkheid om het Joodse volk te helpen. En anderen zegt vooral, ja, ze kon toch ook echt geen weerstand bieden. Er zit misschien wel iets in. Maar niets wijst in dit gedeelte dat het alleen maar uiterlijk was. En er was op dat moment geen jodenhaat daar, totaal niet. Want als in hoofdstuk 3 die wet van Haman wordt uitgevaardigd, dan is de burcht Susan in verwarring. Waarom moet het volk worden uitgeroeid? Dat is helemaal niet nodig. Kon ze geen weerstand bieden? Nou, hier zie je een ironisch iets in het boek. Was er in hoofdstuk 1 een heidense koningin die zei nee, die een grens trok, is hier een Joods meisje die hoort bij het volk van God. En wat doet zij? Ze biedt totaal geen weerstand. Ze gaat er helemaal in mee. Het is wat. En als wij Esther proberen vrij te pleiten, dan zou dat misschien ook wel iets kunnen zeggen over ons. Want wij willen misschien wel graag een soort superheld en alleen het goede zien van die persoon. We willen misschien ook wel dat het zelf bij ons zo werkt. Hoe vaak hebben wij geen excuses? Ja, sorry hoor. Je hebt eigenlijk een keuze gemaakt die niet past, maar je verzint dan vooral excuses. Of je doet alsof je geen keuze had, terwijl je die wel degelijk had. Hoe vaak verzwijgen wij dingen waar we eigenlijk mee voor de dag zouden moeten komen? Dat we excuses zoeken, dat we dingen goed praten, begrip willen. Maar dat als we heel eerlijk zijn, dat niet klopt. En broeders en zusters, wees eens eerlijk. Zijn er misschien vanmorgen Hadassa's die een Esther-masker op hebben? Dat je eigenlijk Hadassa bent, maar dat je door de omstandigheden, ja, door opvoeding kan ook, maar door allerlei, dat je een Esther-masker opzet. En dat je excuses verzint. En dat het eigenlijk niet klopt. Bekeer je dan. En leef met God. Kijk, Hadassa die gaat mee in de flow van het mooiste meisje zijn en de meeste indruk maken lichamelijk op de koning. Kijk, jongelui, al had ze in Veenendaal gewoond, had ze waarschijnlijk het knapste meisje van Veenendaal geweest. Miss Nederland kunnen worden, misschien wel Miss World kunnen worden. Maar ze gaat helemaal mee in wat mensen van haar vinden. Laat alsjeblieft onze prioriteit zijn dat je mooi bent voor God en dan voor mensen. Laat het prioriteit liggen dat de Heere zegt, je bent mooi en dan mensen. En wees dan als een Daniël. Daniël die kwam ook in een heidense omgeving. Maar Daniël koos er voor hem heel bewust zijn principes vast te houden. En God zegende dat. En als God dan Daniël geholpen heeft in de leeuwenkuil, zou hij dan jou anno 2025 niet willen helpen? Als Jezus gekruisigd is, opgestaan is en opgevaren is, zou hij er nou niet voor jou zorgen? Trek toch alsjeblieft een keer dat Esther-masker af. Waar leef je voor? Verschuil je niet? Ja, maar dominee, zo ben ik niet opgevoed. Ja, dat zou Esther ook kunnen zeggen. En dan zijn we bij het tweede punt van de preek. Want ja, Esther is nog jong. 16, 17, misschien 18. Maar hoe komt het nou dat zij zich verschuilt achter die naam? Ja, dat heeft te maken met die hele zorgzame neef van haar. Mordechai. En ja, toen haar ouders overleden zijn, was daar Mordechai die zei, kom maar meisje, ik zal voor jou zorgen. Ik zal alles geven wat je nodig hebt. Ik zal je op laten groeien. En hij houdt echt van haar, want ook straks, elke dag komt hij langs dat vrouwenverblijf om op de hoogte te blijven van hoe gaat het met Esther. Hij houdt van haar. Mordechai, heel zorgzaam. Maar als we kijken wat de Bijbel vertelt over wie hij is, dan zijn er wel wat vragen. In vers 5 lezen we namelijk, er was een Joods man in de burcht Susan en zijn naam was Mordechai, de zoon van Jair, de zoon van Simei, de zoon van Kis, een man uit Benjamin. Een echte Jood dus. Echte. Maar zijn naam, Mordechai, weet je waar die naam vandaan komt? Van Marduk. Weet je wat Marduk is? Een Babylonische god. Een ras-echte Jood van Benjamin, die de naam van de god van de Babyloniërs draagt, Marduk, Mordechai. Hoe kan dit? En dan woont hij in Susan. Dat klopt toch niet? De Heer had toch mogelijkheden gegeven om terug te gaan naar Israël, naar Jeruzalem. Zo'n ras-echte Jood, die hoort daar toch? Maar hij is daar. En dan ook nog zijn positie, want we lezen dat hij in de poort zit. Nou, wie zit er in de poort? Dat zijn de mensen die regeren, de dienaren van de koning. Hij heeft zich blijkbaar helemaal opgewerkt aan het hof. Ja, dat kan alleen maar als je hebt gehouden aan de dingen zoals ze daar gebruikelijk zijn. Dus ook hij heeft zich niet gehouden aan de voedselwetten, aan de reinigheidsgebruiken. Mogelijk meegedaan met afgodenrituelen en offers. Ja, en dan zijn opdracht. Want Esther verzwijgt dat ze, wat haar afkomst is. Maar er staat in vers 10 en 20 twee keer erbij dat dat is omdat Mordechai dat tegen haar gezegd heeft, geboden heeft. Waarom doet hij dat? Als iedereen weet dat hij Jood is en dat hij voor het meisje zorgt, dan blijkbaar weten ze dat niet. Ja, in hoofdstuk 3 staat dat hij het verteld heeft. Dus pas dan wordt het bekend. Daarvoor viel het blijkbaar niet op. Mordechai wordt dus getekend als een man die zorgzaam is. Ras-echte Jood. Een man die hoort bij het volk van God. Maar die ver bij God vandaan leeft. In plaats van te bouwen aan Gods koninkrijk, bouwt hij aan een heidens imperium. En dan wij. Want misschien zit er wel meer Mordechai in ons hart dan we dachten. Misschien bent u ook wel een aardig iemand. Iemand adopteren. Je deur staat open voor alles en iedereen. Je bent goed voor familie, vrienden. Je dient het algemeen belang. Maar moeten we misschien vanmorgen ook zeggen, vanuit geloofsperspectief, zijn er wel wat vragen te stellen. De Bijbel, die roept hierin eigenlijk de vraag op, of de opmerking. Daar had ik hem niet verwacht. Dat had ik niet van hem verwacht. Hij is zo... Nee, dat klopt toch niet? Maar van hoeveel christenen kun je dat soms ook niet zeggen? Dat je moet zeggen, daar had ik jou niet verwacht. Dat had ik niet van jou verwacht. Dat je ging naar dat feestje. Dat je zo omgaat met je lichaam. Dat had ik echt niet van je verwacht, dat je zo dat zou doen. Ik had verwacht dat je met toewijding in de kerk je plek zou innemen. Dat je de Here zou willen dienen. Dat je in zou zetten voor Gods koninkrijk, maar je bent alleen maar bezig met jezelf. Ik had gedacht dat jij je zou inzetten, dat jij anderen zou helpen om christen te zijn op hun werk, in hun situatie. Maar je vertelt het niet en je hebt zelf eigenlijk ook een dubbel iets. Geloof is voor Mordechai hooguit een privézaak. Voor de zondag, zeg maar. De gemeente, misschien heb ik goede dingen gedaan. Heb je dit gedaan, dat gedaan, ben je een aardig mens. Maar waarom doe je andere dingen niet? Waarom lezen we hier niet over een poging om haar te bevrijden? Waarom geen verdriet? Waarom? Waarom die opdracht om te zwijgen? We kunnen natuurlijk kijken naar Esther. Maar ligt het probleem wel bij Esther? Esther heeft geen opvoeder gehad die vol was van geloof en van passie voor de Here. En is het te scherp als ik vanmorgen zeg dat veel jongelui in de kerk mogelijk geen opvoeder hebben die vol is van geloof en van passie voor de Here? Mag ik het zo zeggen? Dat jongelui, vaders, moeders, jeugdleiders missen die in woord en daad hun voorgaan. Die echt eruit leven. En is het vanmorgen een eerlijke klop op ons hart, of je nu zelf kinderen hebt of niet? Waar is je passie, Mordechai? Gaat die echt uit naar je werk? Is dat het? Waar is je gebed, Mordechai? Waar bid je voor? Wat is je verlangen? Welke woorden van geestelijke wijsheid komen er over je mond, Mordechai? Hoe zijn we beschikbaar voor onze kinderen? Catechisatie, jeugd, pastoraal werk, vereniging. Welke weg wijzen we ze? Zijn we gedreven door het evangelie? Is dat wat ons drijft? Wat voor leiders zijn we? Gemeente, dan kunnen we ons zorgen maken over dat wat er op de jeugd afkomt. Welke tijd leven ze? Misschien maak je je wel zorgen over mensen. Maar moet je tegelijkertijd ook erkennen. Eigenlijk ben ik een beetje een Mordechai. Wereldgelijkvormig. En ik vind het prima als mijn kind verzwijgt wie ze is. Ik vind het prima als mijn kind de weg gaat die de wereld van Ahasveros opdringt. Gemeente, het woord van God vertelt dat er genade is voor Esther en ook voor Mordechai. En laten we dan niet verschuilen dat we bij hem horen, maar des te meer vanmorgen bij hem schuilen. En laten we eerlijk bidden, Heere, vergeef. Heere, stuur ons, zodat ik denk in lijn met uw woord, zodat ik spreek in lijn met uw wil, zodat ik doe in lijn met wat uw genade voor mij betekent. Heere, werk zo in mij, zodat jongelui kunnen zeggen, ja, mijn vader, ik ben niet met alles eens, maar ik merk dat hij houdt van de Heere. Mijn moeder, ja, die heeft zo haar dingen, maar ik weet dat ze de Heere wil dienen. En de jeugdleider van mij, ja, niet altijd een geweldige klik hoor, maar ik weet één ding. Die houdt van Jezus. Dat is wat de jeugd nodig heeft. Volwassenen. Leidende christenen die schuilen achter Jezus en daarmee niet verschuilen wie ze zijn in hem. En ja, dat is wel in een wereld waarin Ahasveros aan de macht is. Dat zijn we derde punt van de preek. Hegai, die heeft de koning waarschijnlijk wel verteld. Vanavond komt Esther. Die zal uw slaapvertrek opzoeken. Misschien heeft Hegai ook wel iets laten merken van de verwachtingen die hij van haar heeft. De speciale behandeling die ze gekregen heeft. Want ja, Ahasveros heeft al zoveel vrouwen gehad. Zo'n hoge bodycount. Ja, dan maak je niet zo snel meer indruk als vrouw. Ahasveros. 4 jaar geleden was dat besluit genomen over Vasti. 4 jaar alweer. Ja, in hoofdstuk 1, dat was het derde regeringsjaar van Ahasveros en nu het 7e. En in die 4 jaar tijd is enorm veel gebeurd. Na dat uitbundige feest in hoofdstuk 1 zou het gaan gebeuren. Zijn vader lukte het niet om Griekenland te overwinnen, maar hij zou met het machtigste leger ooit gaan. En hij ging, maar wat een tegenslagen. Storm zorgde ervoor dat een brug over de zee kapot ging. Grote vertraging liep hij op. En vervolgens gaf hij bevel om het water zweepslagen te ontvangen voor wat het water gedaan had. Nou ja, die oorlog in Griekenland was voor hem een nachtmerrie geworden, want ze moesten door een smal dal. En in dat dal stonden elite soldaten van de Grieken tot de tanden toe bewapend. En ja, dat kostte enorme verliezen. Uiteindelijk won Xerxes wel, maar Die slag bij Thermopylae was uiteindelijk toch wel een mislukking. En in de tussentijd werd er ook op zee gestreden. De slag bij Artemisium. Een storm zorgde ervoor dat een heel groot deel van de vloot al kapot ging. En met een list wonnen de Grieken redelijk eenvoudig. Het was een mislukking geworden. Xerxes had zijn best gedaan. Maar nu is hij teleurgesteld. En dan vers 1. Na deze gebeurtenissen, toen de woede van koning Ahasveros bedaard was, dacht hij aan Vasti. En wat zij had gedaan en wat over haar besloten was. Ja, daar zit hij. Schatkist leeg, leger verslagen, vrouw kwijt. Tja, dan ga je voor eigen geluk. En dan zit de puinhoop. En wat doe je dan? Ja, wat doen wij? Als je misschien ook eens teleurgesteld thuiskomt. Als je ergens helemaal vol van was en het was een zeepbel die uit elkaar spatte. Je deed je best, maar het lukte niet. Wat doe je dan? Hoe makkelijk zoek je dan iets, niet iets van genot? Eten, drinken? Vrouwen? Ja, je kunt pornocetamol gebruiken. Wel eens van gehoord? Het paracetamol wordt gebruikt om lichamelijke pijn te onderdrukken. Maar er zijn heel wat mensen die porno als pornocetamol gebruiken als een soort pijnbestrijding om te verdoven wat je echt voelt. Het geeft even een stofje van dopamine, endorfine, dat je even beter voelt, maar het pakt de oorzaak niet aan. Het werkt even, maar je hebt steeds meer nodig. De echte oplossing wordt niet gevonden. En als je misschien te maken hebt in je leven met teleurstelling, als je worstelt met lastige dingen en je kan dan dat gaan gebruiken, als dat een valkuil is voor je, vraag dan advies. Maar niet aan adviseurs die Ahasveros heeft. Want Ahasveros die heeft alleen maar adviseurs die het hem naar de zin willen maken en een goed blaadje willen komen. Vraag adviseurs die eerlijk zijn en je een echt advies geven. Kijk, Xerxes, ze weten hoe ze die man wel een genotsgevoel kunnen geven. Zorg er maar voor dat er mooie vrouwen zijn. Zoek ze, vind ze, een van hen zal koning mogen worden. Maar ja, weet je, het verzadigt niet. Het doel is niet dat er een koningin komt, want vers 19, hè? En toen men nogmaals meisjes verzamelde. Wat? Het is toch een koningin gekozen? En toen men nogmaals meisjes verzamelde. Het verzadigt blijkbaar niet. Meer, meer, meer. Ja, dan is Esther aan de beurt. De koning weet dat ze komt. Haar gezicht is mooi opgemaakt. Ze ruikt heerlijk. Haar haar zit prachtig. En wat ze aan heeft, het staat er geweldig. Alles is eraan gedaan om haar perfect te maken voor die ene nacht met de koning. Ze neemt ook precies mee wat Hegai zegt, want ja, die kent de koning toch beter dan zij. En zo gaat ze. Die ene nacht naar de koning. En zo geeft ze haar lichaam. Dat volgens Gods woord hoort aan een man met wie zijn huwelijksverbond gesloten heeft. Maar ze geeft het aan een heidense koning die al zoveel vrouwen heeft gehad. En blijkbaar waar Vasti nee zei en de grens trok, maakt zij indruk. Want zij zegt ja. En ze wordt koningin. Zij krijgt de koninklijke diadeem op. Ja, zo zien we, broeders en zusters. Esther is geen sprookjesfiguur. Esther is geen heldin. Esther is hierin niet iemand om na te volgen. En toch staat ze in de Bijbel. Wat mooi. Wij denken soms dat de Bijbel vol is met mensen die geen fouten maken, die volhouden, die altijd trouw zijn. Maar de Bijbel vertelt nou juist eerlijk dat er heel vaak mensen zijn die liegen. En dat God nou juist mensen gebruikt die fouten maken.
Hij gebruikte Jacob, die loog, tot de stamvader van Israël. David, die ook op dit gebied over de schreef gaat. Hij wordt de koning waar het Jezus zal komen. En Hadassa wordt Esther. En Mordechai staat erin. De Bijbel vertelt van mensen die missers maken, die vreemd gaan, die dingen kapot maken. Maar de Bijbel laat ook zien dat die mensen, als ze stoppen met te verschuilen achter hun eigen daden, achter hun eigen keuzes, en als ze komen voor God en leren schuilen bij Hem, dat er ook die drastisch verandert in hun leven. Dat zien we straks ook bij Esther. Kom, ik ga naar de koning. Het boek Esther vertelt dat Esther niet voor God wilde kiezen. Ze koos voor een schuilnaam. Maar het boek Esther vertelt tegelijkertijd voor een God die voor haar koos. Het boek Esther en de Bijbel vertellen van een God die voor zondaren kiest. En wat een wonder is het dan dat onze Heer Jezus Christus zich niet verscholen heeft. Daar waar de soldaten op hem afkwamen, stapte die niet weg. Maar zei hij: als jullie mij zoeken, laat deze weggaan. Laat die man achter mij schuilen. En hij ontkent het niet bij de hoge priesters. En tegenover Pilatus zegt hij: ik ben het. Hij verschuilt zich niet als we weggaan naar Golgotha. Hij verschuilt zich niet daar waar de spijkers door zijn handen en voeten heen gaan. Hij hangt daar open en bloot en naakt. Waarom? Zodat wij, of nu lijken op Esther of op Mordechai, schuilen achter hem. Waarom een schuilnaam? Dat is het thema, hè? Omdat ik, als ik eerlijk ben, het zelf niet red. Omdat ik erachter ben gekomen dat ik moet schuilen achter Jezus. En in zijn naam is vergeving. In zijn naam ben je veilig. In zijn naam is kracht. Zijn naam is de naam boven alle namen. Achter zijn naam kan ieder van ons schuilen. En als ik daarachter schuil, ja, dan mag ik geloven en belijden dat God mij ziet door Jezus, alsof ik nooit één zonde heb gehad of gedaan. En dan kan mijn geweten me aanklagen. De gevolgen van keuzes uit het verleden met me meegaan. De duivel twijfel willen zaaien. Maar toch, als ik zie op Jezus, dan weet ik het. Ik ben veilig. En daarom, ik schuil achter Hem, mijn zaligmaker. Ja, loof de Heer, mijn ziel, met alle krachten. Verhef zijn naam, zo groot, zo heilig te achten. Amen.
Zullen we tot God gaan in ons gebed? Dank u wel, Heere, dat uw woord zo eerlijk is. En dank u wel dat u zich bekend maakt aan ons als toevlucht, waar we naartoe kunnen in al onze vragen en angsten. Dank u wel dat u onze schuilplaats wil zijn, om veiligheid te vinden in onze onzekerheden. Dank u wel dat u de veilige rots wil zijn, in roerige tijden, toen de tijden van Ahasveros en nu de tijden van tegenwoordig, met al onze moderne media. Heer, dan weet u dat we het ook lastig vinden om echt bij u te schuilen. We denken het vaak ook zelf te kunnen. En onze eigen keuzes die maken we. Soms kan het ook heel goed zijn, Heere, maar we zijn toch geneigd tot alle kwaad. We kunnen zo vaak zo makkelijk compromissen sluiten. Heere, zegen ons als we net als Hadassa voor keuzes staan in het leven. Als we meegezogen worden in een bepaalde flow en we vinden het moeilijk om grenzen aan te geven. Dus laat ons schuilen achter u. En van daaruit krachtig staan in dit leven als volgelingen van u. Zegen de jongeren, Heere. U weet wat ze nodig hebben. Zegent u ons, Heere, als we ja moeten zeggen tegen wat u wil. En nee moeten zeggen wat tegen uw wil ingaat. Vul ons allen met uw geest, voor het eerst of opnieuw, opdat we uw wil willen doen. Zegen ons, Heere, als we net als Mordechai een opvoeder zijn in onze ingewikkelde tijd. Bewaar ons, Heere, voor wereldgelijkvormigheid. En maak ons bereid en maak ons geschikt om voorbeelden te zijn. En om andere generaties de weg achter u aan te wijzen. Zegent u ons daarin, Heere. Alle persoonlijk. Nu wel of geen relatie hebben, of nu oud of jong zijn. Vragen nu om uw zegen voor het jeugdwerk in onze gemeente. Zegt u de catechese. Heer, de blijdenscatechisatie is nu als het goed is ook afgelopen en de blijdensdienst zal volgende week plaatsvinden. Geef uw zegen over de voorbereidingen van het komende seizoen. Zegt u de jeugdpastoraal werkers in hun taak. Geef dat ze geen makkelijk compromissluiters zijn, maar mannen en vrouwen vervuld met uw geest, met een diep verlangen, dat de jongeren ook achter u schuilen. Zegent u het verenigingswerk. Helpt u, Heere, om leiding te geven, om sturing te geven. Heere, we danken u voor de vele gaven en talenten die u ons geeft en voor hoe we dat mogen inzetten. En Heere, dat is met lek en gebrek. Dat is buiten het paradijs en de duivel verstoort graag het werk. Wilt u vergeven wat niet goed was? En wilt u ons alstublieft blijven kneden en vormen? Opdat in ons leven zichtbaar wordt dat we schuilen achter uw naam. Heere, zie ons zo aan. Door Jezus. Alsof we nooit een zonde gehad of gedaan hebben. En wees ons genadig ook verder deze dag. Wilt u alstublieft ook vanmiddag een goede dienst geven? En in deze wereld uw koninkrijk laten komen. Ook onder ons koningshuis. Ook onder de regering van ons land. Zegen de regering van deze wereld. Ontferm u, Heere, over bevolkingsgroepen die vervolgd en verdrukt worden. Of die het heel lastig vinden om te leven omdat ze met de nek worden aangekeken. Heere, ontferm u zo. En geef een goede zondag. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. En vervolgens zingen we zo mogelijk staande onze slotzang. Dat is opnieuw iets met een naam. En ik hoop dat als het ware als een contrast is. Maar samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. Dat we daar allen achter die naam mogen schuilen en daaruit leven. Lied 242 uit de bundel Weerklank. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.